We gaan het over Congo hebben, hè?
Ja.
Er was een artikel van jouw hand in de laatste editie van Mo-magazine over de toestand in Congo. En er was goed nieuws en slecht nieuws. We kunnen misschien beginnen met het goede nieuws. Katanga gaan de zaken beter. Misschien, waar ligt Katanga precies in Congo?
Katanga ligt in het zuidoosten van dat enorme land. De hoofdstad is Lubumbashi. En het is van oudsher een beetje de provincie met de grootste grondstoffenrijkdommen. Koper, kobalt. De Belgische Union Minière, het huidige Umicore, is daar een beetje op gebouwd. Op de koper uit Katanga. Ze zijn daar nu niet meer actief. Maar door de enorm gestegen koperprijzen, begint daar van alles weer te bewegen, laat dat zeggen.
Ja, en wat beweegt het daar? De zaken gaan beter? In Lubumbashi bijvoorbeeld?
Ja, twee dingen. Ten eerste heb je daar een redelijk jonge gouverneur. Dus die mensen zijn nu eigenlijk via verkiezingen aan de macht gekomen. En die slaagt er toch in om een beetje een ommekeer te realiseren. Ik heb een Belg gesproken die daar al 20 jaar woont. En die zei, het is de eerste keer in 20 jaar dat een neergang gestopt is. Wat bedoel ik met neergang? Het feit dat de wegen steeds maar slechter worden, dat de publieke voorzieningen er steeds slechter uitzien, wel, dat is een beetje omgekeerd. Dus toen ik daar was, inderdaad, werden daar wegen opnieuw aangelegd. Er werd gezorgd voor de publieke ruimte. Er waren aanplantingen van bomen en plantjes. De gouverneur had ook iedereen in het centrum verzocht om zijn huis in een bepaalde okertint te schilderen. Dat was gebeurd. Hij investeerde in een betere watervoorziening. Dus dat zijn allemaal dingen die misschien voor ons evident zijn. Maar in Congo is dat redelijk uitzonderlijk. De politicus die dus dingen ten goede verandert. Hoe dat hij dat doet, dat is een andere vraag. Hij is zelf rijk. Sommigen zeggen hij is rijk genoeg om niet meer te moeten stelen. Maar Mobutu was ook rijk en die steelde toch nog. Dus dus het is meer dan dat. Alleen, dus één ding dat positief is, is die figuur van die gouverneur. Ik heb hem ook ontmoet. Ik had mij eerst een beetje vergist. Ik kwam binnen en ik dacht dat iemand van zijn veiligheidsmensen was. Dat was dus in jeans en met een t-shirt. De meeste Congolese politici die zijn zeer chic uitgedost. En daardoor, die deed zo heel gewoon, had ik het eerst eventjes verkeerd voor. Maar dus de figuur van de gouverneur. Daarnaast wat er beweegt is natuurlijk, wat ik er net al op alludeerde, het feit is dat de koperprijs is verviervoudigd. Dat verklaart ook waarom dat er in Vlaanderen nu meer en meer koper gestolen wordt. Mm-hmm. Wel, Katanga heeft de grootste kopervoorraden ter wereld. Zet daar ook van alles in beweging. Dus midden in de Broese krijg je daar nu een soort, hoe noem je dat, koperzoekersdorpen. Jonge mannen meestal, die beginnen graven naar koper en op een redelijk primitieve manier. En dat wordt dan op een primitieve manier naar vrachtwagens gebracht. En zo dan naar verwerkingseenheden. Want dat is ook een van de dingen die nieuwe gouverneur, Moïse Katumbi heet hij overigens, heeft ingesteld. Dat het vanaf nu verboden is om gewoon ruw kopererts uit te voeren. Tot voordat hij er was, gebeurde dat. Dus het kopererts verdween eigenlijk uit Congo zonder dat er daar iets mee gebeurde.
Dus door die verdere verwerking is er extra economische activiteit die in het land blijft.
Ja. Ja. En er wordt tax gegeven op die producten, zodanig dat die Katangese overheid ook dingen kan doen. Het probleem is wel een beetje dat een groot deel van de belastingen die in Katanga worden gegeven, dat die naar Kinshasa moeten, de hoofdstad. En wat er daar dan mee gebeurt, is weer een andere vraag.
Ja, ik vind het een beetje eigenaardig, want hij zegt hooguit 3% van dat geld, dus van dat belastingsgeld, keert terug uit Kinshasa. En die 3% is dan nog onregelmatig.
Ja, dat is wat hij inderdaad mij gezegd heeft.
Die gast is bijna te goed om waar te zijn, als het zo... Hij draagt mooi zijn belastingen af, ze krijgen niks terug en toch...
Wel, dat was de traditie in Congo. Dat was een centralistische staat, dat alles eigenlijk naar Kinshasa ging. Er staat nu in de grondwet dat eigenlijk 40% van de belastingen terug moeten naar de provincie waar dat ze gegeven zijn. Maar dat moet nu nog vertaald worden in concrete uitvoeringswetten. En die zijn er nog niet. Hè. Die moeten in het nieuw verkozen parlement tot stand komen. En dat is er nog niet. Dus voorlopig zit men nog in het oude systeem. Waarbij dat er dus inderdaad maar een klein deel terugkeert van dat geld. En dan is de vraag, die werken, waarmee wordt dat dan betaald? Hè? Als er zo weinig belastingen terugkeren. Hè? En bon, mensen die daar wonen, die zeggen, ja, voor een deel betaalt hij dat met zijn eigen geld. Dat is rijk. En ten tweede verzoekt hij ook bedrijven soms om ja, de winsten die ze daar boeken. Hè, want er zijn niet alleen ambachtelijke koperzoekers, er zijn ook bedrijven die op een grote schaal daar aan mijn ontginning doen. Hè. En aan die bedrijven vraagt de gouverneur dan, zou u niet eens die weg heraanleggen of zou u dit niet doen en dat. Hè. En blijkbaar, en nu en dan ziet je dan ook langs de rand van de weg staan gift van bedrijf X of gift van bedrijf Y. Hè.
Dus vooral, hij is dus die Moïse Katumbi is wel degelijk verkozen geraakt?
Wel, het is ietsje complexer dan dat. Er is een provinciaal parlement verkozen. En dat parlement heeft dan die gouverneur verkozen. Hè.
Ah ja, en stond hij zelf dan niet op een lijst?
Ja, ja. Hij stond ook, hij is verkozen ook in het parlement en hij had enorm veel stemmen.
Ja, ja, oké.
En hij is ook heel populair. Hè. Misschien ook wel omdat
toch
hij
iets democratischer dan onze Vlaamse premier.
Ja, of dan onze gouverneur bijvoorbeeld.
Ja.
Hij had veruit het meeste stemmen van alle mensen die opgekomen zijn in Katanga. Dus hij is wel populair. Ook omdat hij voorzitter is van de beste voetbalclub van Congo. Dat speelt ook mee.
En hij zit in de mijnbouw dan ook? Hij is zelf als zakenman in de mijnbouw actief?
Ja, onder andere. Hij heeft ook een bedrijf dat grote vrachtwagens heeft. Allerlei werkmaterieel dat hij kan verhuren aan mijnbedrijven. Mm-hmm. Ja.
Nu, dat is het goede nieuws uit Katanga. Het slechte nieuws is eigenlijk nog Kinshasa, want daar gaan de zaken niet zo goed. Dus stel je artikel, hoe is de toestand daar?
Wel, ik ben dan in Kinshasa ben ik gaan praten met Belgen, die eigenlijk als taak hebben, in het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, om de ministeries van Congo, om die beter te doen werken. Die zijn, ja, heel berucht eigenlijk voor het slecht functioneren. Je moet het eigenlijk zo zien dat de staat is in zekere zin in Congo, spijtig genoeg, een beetje een roofdier. Men af met het concrete voorbeeld van als er een container binnenkomt in het land, dan heeft onderzoek uitgewezen dat er 14 tot 20 verschillende diensten zijn die zich daarop storten. En die dus ja, zeggen, heb je dit papier, je moet met dit betalen en dat. Hè.
Als aasgier eigenlijk. Als aasgieren.
Ja. En ja, dus de staat, denk ik, dat bewijzen landen als China en alle landen, is zeer belangrijk voor die ontwikkeling als natie. Maar als de staat zo functioneert, ja, dan wordt het eerder een belasting. Hè. Dus er is ook gebleken, als je een onderneming wil starten in Congo, duurt dat 6 maanden voordat je alle papieren hebt en dus iedereen die wil betaald worden ook betaald hebt. Hè. Ja, op die manier wordt een staat natuurlijk eerder dan een instrument dat helpt om te komen tot economische ontwikkeling, een belemmering. Hè. En daaraan wil men verhelpen. En dus die Belgische mensen van de ontwikkelingssamenwerking zijn daarmee bezig. Ik ben met die mensen gaan spreken. En,
dat zijn die zogenaamde BTC-projecten waarover je het hebt, hè?
Dus BTC, dat staat voor Belgische Technische Coöperatie. Mm-hmm. Ik ga daar nu niet over uitweiden hoe dat komt, dat dat nu zo heet en niet meer ABOS heet, zoals vroeger. Mm-hmm. Maar ik heb daar openhartige gesprekken mee gehad met die mensen die dus zeiden van, ja, allez, als ik vroeg van, ja, de ministers die de ministeries leiden, zijn die geïnteresseerd om u te helpen in wat dat je wilt doen, namelijk een betere manier van functioneren. En dan was zijn antwoord van de leidende ambtenaar daar, of ontwikkelingswerker, wel het niet genuanceerde antwoord is nee. Ik verwees dan naar het feit dat in 2 jaar dat ze 4 ministers gehad hadden van openbaar ambt, dat er in het budget geen Congolese frank vrijgemaakt was voor dat beter bestuur. dat die ministeries voortdurend met elkaar in strijd zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld 5 diensten voor macro-economisch beleid op verschillende ministeries. In de plaats dat die samenwerken, zijn die voortdurend met elkaar in strijd om weer diensten te verkopen. Je moet het zo zien, bijvoorbeeld een belastingambtenaar in Congo. Dat is eigenlijk niet zozeer iemand die belastingen moet binnenbrengen. Nee, die is vooral bezig met het verkopen van belastingvermindering voor eigen rekening. Hè. Ja. Zo is dat dus voor alle diensten. En het is dat mechanisme dat je moet proberen te doorbreken.
Iedere overheidsjob, stel je geloof ik, is een manier om inkomsten te genereren persoonlijk eerder dan een job te doen. Hè?
Ja. Dus je verkoopt eigenlijk diensten om mensen minder te ambiëren, zogezegd. Hè. Je verkoopt uw diensten, probeert uw functie te gelden te maken voor uw eigen profijt. Hè, op allerlei manieren. En eerder dan het werk, de diensten te leveren aan de bevolking. Wat dan de staat normaal moet doen. En het probleem is ook dat er ongeveer 600.000 mensen zijn in Congo die op een of andere manier betaald worden nog. Maar ongeveer de helft daarvan zijn een soort spookambtenaar. Die komen alleen nog 1 keer per maand langs om dat beetje geld, dat is niet veel, te ontvangen. Hè. En dan verdwijnen die weer. Hè.
Ja.
En dus dat moet ook allemaal opgeruimd worden, hè, die zware erfenis van het verleden. Maar het probleem is dat er weinig politici zijn die tot nu toe de durf hebben gehad om te zeggen, we gaan het aantal werknemers hier moeten halveren. Hè. Er zijn ook heel veel mensen die al boven de 65 zijn, die nog altijd zogezegd werken voor de overheid. En dit, dat is dat gigantische project eigenlijk, die staat beter doen werken. Ja, daar zijn die Belgen daarin aan het ploeteren. En het is ook voor een stuk aan de Belgische politiek om te zien, hoe gaan wij daar nu mee omgaan? Dus we vernemen van de Belgische mensen die daar proberen verbetering te brengen. Ja, dat de interesse van de Congolese politiek om daar recht voor te gaan, dat die toch zeer bescheiden is. En goed, als zo'n Belgische ontwikkelingssamenwerker dat vaststelt, dan zet hij voor een stuk ook vast. Dan is het ook aan de politiek om te zeggen, wij steken hier expertise in om dat te verbeteren, maar als jullie er zelf niet willen aan meewerken, dan wordt het wel moeilijk. Hè.
Het is natuurlijk, eigenlijk over dat soort van patronagesysteem, dat natuurlijk onder Mobutu ook heel sterk was. Maar hoe krijg je zoiets daaruit? Denk je dan zelf, na jouw bezoek, Ginder, heb je daar suggesties gehoord ook?
Ja, ik ben ook geweest naar het ministerie van Landbouw. Dat is een kleiner ministerie en het voordeel daarvan is dat het nogal speciaal is. Dat is, landbouw is een speciale materie. Er zijn weinig overlappingen met andere materies. Dus het voorbeeld dat ik u daarnet gaf van die 14 diensten of 20 diensten die zich storten op een container. Als je dat hebt, een enorme overlapping tussen ministeries, dan is het zeer moeilijk. Blijkbaar voor landbouw is het makkelijker om te zeggen, oké, een landbouwministerie dat dient voor dat. En er is weinig strijd met andere ministeries. En we hebben daar eigenlijk zoveel mensen voor nodig. En om allerlei redenen waren ze in landbouw ook al vroeger begonnen met die hervorming. En blijkbaar ziet men dat of men hoopt. De mensen in de Belgen die ik gesproken heb die daarmee bezig zijn, die waren iets gehoopvoller. Ook al omdat, hou je vast, de zoon van Mobutu is nu minister van Landbouw. Hij is, er is onlangs een herschikking geweest van de regering, eerst minister van Landbouw gebleven. Hè? En ze hebben de indruk dat die Mobutu er wil voor gaan. Hij beseft dat 80% van de Congolezen zijn boeren. Als hij erin slaagt van dat ministerie iets te maken dat boeren helpt, eerder dan ze te ambeteren, dan kan dat voor zijn politieke carrière misschien positief zijn. Hè? En in die zin was er een beetje hoop van, oké, hier zal het misschien wel lukken. Het is een ministerie met weinig overlappingen met andere ministeries. We zitten met een politicus die blijkbaar in dit ambt iets ziet, hè, die daar werk wil van maken. Dus misschien gaat het hier wel lukken. Hè. Er waren al concretere plannen om die afvloeiing van het teveel aan mensen, hoe dat ze dat gingen aanpakken. Daar was er dus wel een elementje van hoop. Dus de aanpak is van Bijvoorbeeld in Kinshasa, het ministerie van Landbouw, daar werken nu 4.000-5.000 mensen. Die weinig betaald worden. De bedoeling is van over 2-3 jaar met 400 mensen te zijn die goed betaald worden en die ook capabel zijn. Dat is de manier van werken, het project dat hen voor ogen staat. En men had hoop dat met een minister die erachter staat, met voldoende middelen ook om mensen eventueel pensioen te stellen, dat het misschien wel kon lukken. Maar diezelfde Belg die daar hoopvol was, die zei, ministeries zoals Financiën, waar dat je veel overlappingen had met andere ministeries, voorlopig kan dat nog niet. Dat is te vroeg. Wat dat met mij ook gezegd heeft, is dat het heel moeilijk is als niet alle buitenlandse donoren, dus naast België ook Frankrijk, de Verenigde Staten, als die niet allemaal samen aan één zeel trekken, dan wordt het... Je moet voldoende druk kunnen ontwikkelen op de Congolese politiek om te zeggen, oké, jongens, dat is wel belangrijk. Ontwikkeling is onmogelijk als je heel die scheef gegroeide staat van in de tijd van Mobutu, als je dat niet een beetje kunt rechttrekken. Ja. Dus dat is een beetje... de manier van werken die hem voor ogen staat.
Ja. Nu, om even terug te komen op dat landbouwministerie. Congo heeft natuurlijk een gigantisch potentieel aan landbouwareaal, zoals het dan noemt.
Ja.
Ik weet dat er een heel groot aantal boeren er vandaag, of in het verleden toch al vast voor koos, om zijn producten liever te gaan verkopen op de zwarte markt. Er is eigenlijk de informele economie, zeg maar, die is gigantisch gegroeid, terwijl dat de formele economie, de officiële economie, dat daar eigenlijk vrij weinig in gebeurd is. Is dat Mobutu dan nu opnieuw wil aanpakken? Enfin, Mobutu Junior, zullen we maar noemen?
Wel, en dat heeft Katumbi en Katanga ook gezegd. Wat dat er in eerste instantie ook moet gebeuren, is dat er terug die totaal geïsoleerde landbouwgebieden, dat daar terug wegen worden aangelegd. Want de meeste boeren kunnen gewoon niet meer voor de markt produceren, omdat ze totaal afgesloten zijn. Er zijn geen communicatiemiddelen meer. Dus wat zij doen is... Ja, is overlevingslandbouw. Gewoon produceren voor zichzelf. En dus er is geen inkomen dat ze daaruit halen. Geen geldelijk inkomen.
Zijn er nog altijd vaste prijzen bijvoorbeeld? Ik weet dat in het verleden waren er koffieprijzen. Die was 5 keer zo hoog op de zwarte markt als de staatsmarkt, zeg maar.
Ja.
Is dat nog altijd het geval? Zijn die prijzen nog altijd zo laag? Gebeurt dat nog altijd, die opkopen in depots?
Nee, ik denk dat die tijd wel voorbij is. Ik weet niet... wanneer dat dan het geval was, als je daarna verwijst. Want de staat is eigenlijk zo goed als verdwenen ook. Hè? Er zijn 600.000 mensen die zogezegd nog werken voor de staat, maar de dienstverlening, de meest basis, de meest fundamentele voorzieningen, die zijn grotendeels verdwenen. Dus wat jij naar verwijst, het op een systematische manier bij boeren producten gaan opkopen door de overheid.
Maar het werkte niet, hè? Dat was trouwens tijdens de periode van de stuiptrekkingen van Mobutu Senior nog.
Ja.
Maar het werkte niet, hè?
Ja. Dus. Nee, dat is... Ik denk dat dat nu ook grotendeels geprivatiseerd is. En dat is ook een van de opties die men nu zal nemen, van meer dingen toch te privatiseren. Hè? Omdat die staat zo zwak is, is het idee van, kijk, de fundamentele dingen... Die moet de staat doen. En de rest, wat dat kan gebeuren op een goede manier door private spelers, gaan we laten gebeuren. Ja.
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 U had het over de Belgische medewerking of ontwikkelingssamenwerking. Dat was geloof ik 500 miljard euro de komende 5 jaar.
Ja.
Dat is een beetje een druppel op een hete plaat, vermoed ik, als we naar de Chinezen kijken. Laten we ons daar nog 3 minuten over hebben. Dus de Chinezen, wat is hun rol in Congo?
Ja.
Die neemt toe, hè?
Maar ik wil ook niet 500 miljoen euro, dat is 20 miljard frank, oude Belgische frank. Ik wil ook niet zeggen dat niks is. Hè?
Ja.
Absoluut niet. En België is een van de donoren die zijn steun sterk heeft opgetrokken, in tegenstelling tot een aantal andere westerse landen. Hè? Als ik kijk naar het budget van Congo, dat is ongeveer het budget van de stad waar ik woon, Gent. Hè? Een goed miljard dollar, ja. ja. was dat in 2007. En een deel, allee, het grootste probleem was wat men verwacht had uit het buitenland van steun, dat was er maar in beperkte mate doorgekomen.
Maar ik vermoed dat de Chinezen die gaan daar investeren in de mijnindustrie, dat spreken we over miljarden waarschijnlijk. Hè?
Ja, wel, dus dat dan, dat de Congolezen, ook politici, zeggen van ja, jullie Westelingen hebben veel geïnvesteerd in de verkiezingen. Nu dat er een verkozen regering is, geeft het die geen middelen. En dus, wat doen wij? Wij gaan in zee met de Chinezen. En dus, er is een gigantisch samenwerkingsproject opgezet met Chinese bedrijven en ook overheidsbedrijven om het volgende te doen. Ik ga misschien kort eens zeggen hoe dat zal aangepakt worden. Dus het grote Katangese mijnbedrijf, Gécamines, zal samen met drie grote staatsbedrijven in China één joint venture, noemt men dat, een gemengd mijnbedrijf, oprichten in Katanga. Dat zal naar koper en kobalt graven. Hè. En met de opbrengst daarvan zullen grote werken in Congo betaald worden. Wat bedoel ik met grote werken? Enorme spoorwegen door het hele land, watervoorzieningen, elektriciteit, tientallen, ik denk 300 klinieken, universiteiten. Hè. Dus al die dingen zullen gefinancierd worden met de winst van dat gezamenlijke mijnbedrijf. Hè. Dat is eigenlijk een beetje het basisidee.
En dat zal voor 2/3 in handen zijn van de Chinezen. Hè?
Ja,
dat is wel interessant.
2/3 in handen van de Chinezen, 68%. Ik heb die contracten in handen gekregen. 32% in handen van Gécamines. En maar zo werkt Gécamines tegenwoordig. Vroeger was dat één groot staatsbedrijf, dat eigenlijk alles zelf deed. Hè. In de tijd van Mobutu, dat was de grote melkkoe van Mobutu. Mm-hmm. Dus echt een zeer groot deel van het staatsbudget kwam van dat koperbedrijf. En nu werkt Gécamines op een andere manier. Het bedrijf richt dus met allerlei private spelers, en in dit geval ook met Chinese overheidsbedrijven, joint ventures op, om dus een deeltje van die enorme koper- en kobaltrijkdom te exploiteren.
En John, vrees me dan niet voor de totale ontregeling, want de Chinezen nemen het niet zo nauw met milieuregels en dergelijke.
Wel, inderdaad. Dus vanaf dat bekend is geraakt in september vorig jaar, dus die gigantische projecten, dus het ging om alles bij elkaar, wat ik gezien heb, $13 miljard aan investeringen, dacht men, nou ja, dat is hier een nieuwe kolonisering. Het is het begin van een nieuwe kolonisering, maar nu niet door westerse staten, maar door China. Bon, oké, dat zou kunnen, we zullen zien, maar als ik die contracten gezien heb, stonden daar toch een aantal zaken in die dat een beetje tegenspreken. Er staat bijvoorbeeld in dat voor ieder project dat daar gebeurt, dat er 0,5% moet besteed worden aan de vorming van Congolezen en aan de overdracht van technologie. Dat er 3% moet voorzien worden voor gebeurlijke milieuschade. Dat er 1% van elk project moet besteed worden aan sociale werken in de regio waar dat project zich afspeelt. Hè. Er staat ook in dat 10-12% van de werken moeten gebeuren door Congolese bedrijven. En dat slechts 1/5 van het werk mag gebeuren door Chinezen. Want een van de kritieken was van ja, ze gaan allemaal Chinezen invoeren en er zal niets aan vastzitten voor de Congolezen. Wel, als ik die akkoorden las, staat dat daar dan toch niet op die manier in. Dus in die zin vond ik het een beetje een weerlegging van de stelling, ja, dat wordt hier de nieuwe kolonisering. Ja. Het is zeker geen zwart-wit verhaal, denk ik. En ik heb zelfs een Belgische diplomaat, maar mag natuurlijk zijn naam niet zeggen, horen zeggen van, als het goed gebeurt, dan kan dat interessant zijn voor Congo. Want een van de voordelen is hier, die financiering, dus de Chinezen gaan vanaf dit jaar beginnen met die werken. Hè. Dus er is een van de bedrijven die meewerkt, is een Chinese bank, hè, die dus dat geld zal voorschieten aan die andere bedrijven, er zit een zeer groot spoorwegbedrijf in, die dus in China 400.000 kilometer aan spoorwegen heeft gelegd, wel, die gaat dat nu in Congo doen. Dus het geld komt eigenlijk niet in handen van, laten we zeggen, de Congolese bureaucratie. En in zekere zin, het is misschien pijnlijk om te zeggen, Maar in zekere zin is dat misschien wel goed, omdat we het er net hebben gehad over hoe goed of hoe slecht dat die Congolese bureaucratie nu functioneert. Hè. Dus als het goed gebeurt, is dit misschien niet slecht. Dus Congo moet niet wachten totdat ze dat geld hebben om die infrastructuur te kunnen bouwen. Want nu met 1 miljard dollar totale begroting voor Congo, dat is genoeg om uw ambtenaren te betalen, niet om te investeren. Hè.
Ja, ja.
En met dit project kan je eigenlijk direct beginnen bouwen aan die levensnoodzakelijke infrastructuren, met als enige garantie het feit dat er daar in die grond koper en kobalt zit.
Ja.
Ja.
We zullen er zeker nog op terugkomen, want als ik 12 miljard dollar of zo hoor, dan krijgt een dikke staart. Maar we moeten het hierbij laten, het is bijna 2 uur.
Ja.
Oké, bedankt John van Dalen van MoMagazine.